Hoi, deze keer praten de papa's met Xander de Bisonnier. Hij is zanger en hij speelt piano. Hij heeft zo'n stoere stoppeltjesbaard die prikt als hij je knuffelt. Hij is de papa van Sam, van Dex en van Sela Lin. Dead or Alive gaat nu beginnen.
Oh, wat leuk.
Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school?
Zal doen het op alsjeblieft niet je appgroepen.
Daarom is er nu Dead or Alive.
In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Eerlijk?
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, bij de geboorte heeft elke vader, sta je er maar een beetje... Ja, en je kijkt naar een soort van middeleeuws tafereel met bloed en schreeuwen en gillen. What are you doing in this room? What the fuck are you doing? I'm not doing it. Weet je wel, zo. Je staat een beetje als Jan Lul erbij.
Hoe vaak ga je nou met mannen zitten en dan ga je echt zo op dat onderwerp in? Meestal zeg je, ah joh, een biertje of hop, we gaan weer een spelletje doen of iets anders. Ik hou er wel van om wat dieper erop in te gaan.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van twee.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en einde. Succes ermee, fijne avond.
Dead or Alive.
Ja, daar zitten we dan, Erik.
Ja, we komen er een beetje in nu eindelijk, hè?
Ja,
toch een hetero-papa van twee en een homo-papa van één.
Ja, dus ik zal even uitleggen.
Ik vind het wel mooi.
Ja, en ik ben een homo-papa. Dat betekent, ik ben eigenlijk hetzelfde als Manuel. Behalve dat ik het stofzuigen doe op mijn pumps. En dat ik, weet je, dat ik een nagellak draag en dat soort dingen. Blijkbaar, want ik ben een homo-vader. Ja, dat is een beetje een gekke term.
Maar ik moet dan al meteen denken. Ik heb een dochter, Sela Lin is... bij een draagmoeder tot leven gekomen. We konden niet anders. Hè? Of die is geboren uit een draagmoeder. Tot leven gekomen. Maar en toen waren er ook heel veel lesbische en homostellen die ook een wens hadden. Maar dan is het altijd nog van wie is dan het zaadje?
Ja.
Of is het een hele impertinente vraag die je meteen stelt?
Die vraag die wordt heel veel gesteld. En ja. Kijk, wij hadden het geluk, dat ga ik meteen zeggen, dat we iemand hadden die zich vrijwillig aanbood. Een vriendin van ons die zei van, nou, ik wilde het wel voor jullie doen. Die had zelf al kinderen en die zei, ik wil dit wel voor jullie doen. Dus dat was al fantastisch.
Oh,
en
geweldig.
Nou, toen was het uiteindelijk zo, wie moet dan de biologische vader worden? En het was een hele goede vriendin van mijn liefje, van mijn partner. Dus ja, dat voelde als een soort broer en zus. Ben ik het uiteindelijk geworden. Maar het is wel heel bizar dat voor onze zoon, die is inmiddels 60, dat Silas, mijn liefje, is echt alles voor hem. Dus die hebben dus biologisch geen band, maar dan heb je dus
nature,
nurture, dat heeft helemaal, maakt dat niets uit, want je ziet dat nu.
Bij jullie is het wel allebei biologisch voor jullie allebei?
Het is mijn zaadje, haar eitje, we hebben alleen, zeggen we altijd, een ander oventje gebruikt, want mijn vrouw kon door een tumor die ze in een mesenterium, dat is een soort van schort tussen je darmen in, die heeft ze weg moeten laten halen met een heel stuk darm. En bij het groeien van de buik en het vrijkomen van de hormonen tijdens de zwangerschap was de kans dat het terug zou komen was echt 80%. Dus ja, toen was het een no-go voor ons om nog via de normale manier zwanger te worden.
Het is wel goed dat het in Amerika ook kan, hè? Bedoel,
ja, geweldig.
Kim Kardashian, noem het maar op, hebben het ook allemaal gedaan. Die had gewoon geen zin meer.
Nee, maar dat vind ik dan een ander verhaal. Als je geen zin meer hebt, dan jongen.
Precies, nee, maar ik vind het gegeven dat het daar mogelijk is. Ik vind dat we daar in Nederland ook echt wel wat ruimer in mogen zijn qua wetgeving.
Nee, zeker, vind ik ook. En mijn vrouw heeft toen ook, die heeft het meeste gedaan en alles geregeld. En waar je dan tegen welke bureaucratie je dan allemaal aanloopt. Dat is echt ongelooflijk. Nou, ze zijn ietsje soepeler geworden, maar je moet dan echt levensbedreigend ziek zijn. En ik weet het niet precies hoor, maar dat je moet dan, als je eierstokken bijvoorbeeld nog wel hebt, mag het dan niet. Maar ja, ik denk als je ze niet hebt, dan kan het zo. Ja, er zijn hele rare regels dat het wel iets ruimer kan. En ik snap dat er hele excessieve dingen gebeuren in Rusland bijvoorbeeld of India. En dat je altijd de gruwelverhalen hoort, maar het gaat zo vaak goed. En Amerika is natuurlijk wel heel goed georganiseerd. En sommige staten mag het ook niet. Maar ja, voor ons was dat de enige mogelijkheid om nog een wens uit te laten komen. Dus ja, wij zijn er vol voor gegaan. En wij hebben het als een prachtige belevenis ook gezien. Echt een avontuur.
En, ja. En heb je dan nu ook nog steeds contact met die draagmoeder of helemaal niet?
Nou, je kan zelf, dat zijn echt dikke contracten, dat geloof je gewoon niet zo dik. Maar je kan zelf van tevoren afspreken, ook als draagmoeder maar, hè, en ook als ouders, van ja, wil je nog wel contact met elkaar? Wij wilden dat wel. Dus zij heeft, een paar maanden geleden werd Celalyn 4 en dan hebben we met elkaar gefacetimed. En dan is ze er. En als Celalyn is dus ook Amerikaanse.
Oh ja.
Dus want Jessica, zo heet het, draagmoeder, wordt gezien als de biologische moeder. In Amerika is het zo dat de buik waaruit het kindje komt is, en dat die moeder
van wie het overtje is.
Ja, precies, van wie het overtje is, wordt ook gezien. Want genetisch is ze dat dus niet.
Nee.
Maar zij wordt wel gezien als de biologische moeder. Dus toen moest ik samen met haar, sta je dan ook in een of andere post office, sta je, I swear. En dat moest ik dus allemaal met haar doen. En dan zat dus mijn... Zat
met z'n tweeën ook.
Ja, dan zat mijn vrouw Hinnekund, zat ze te filmen. Dus dat, dat was echt... Er zat een of andere mafkees buiten. Yo! Die is heel dronken al vandaag.
Nou, dat is best vroeg.
Ja, dat is best vroeg.
Het zit vast ergens om 5 in de klok. In Amerika...
Je hebt geen gezonde zaadjes meer, hoor.
Nee, het gaat niet meer goed komen.
Nee. Normaal gesproken beginnen we eigenlijk altijd de wedstrijd met... hoe zit je erbij? Dead or alive? Jij, Erik?
Ja, we zijn al helemaal de diepte ingegaan. Dus dat is helemaal top. Nou, ik zit er dus eigenlijk best wel alive bij. En dat komt omdat die kleine muis van mij, Stag, die is 6. Voor de mensen die het niet
leuke
weten.
Leuke naam. Is dat met CH of
ja,
niet?
Ja, CH.
Leuk.
Maar de mensen die nu luisteren, ga dichter bij de radio zitten. Want nu komt het verhaal. Nee, ik woon dus in de Achterhoek. Ik woon in de provincie. Dus ik was deze week een dagje met die kleine in Amsterdam. En dan ben ik super trots op hem. Enerzijds zegt hij, oh papa, wat is het hier druk. Maar daarna zei hij, papa, deze mensen zijn allemaal heel slecht voor de natuur. En toen wilde hij dus serieus met die kleine handjes van hem alle sigarettenpeuken op gaan rapen. Oh. En dus plastic tasjes en zo. Dus ik vond dat zo schattig. Ik zei, doen we niet. Heel sympathiek en heel fantastisch dat je dat dan allemaal wil. Doen we nu niet. Maar dan denk ik toch, oh, we hebben ergens een goede afslag genomen dat hij dat vindt. En dat hij dan ook op wil ruimen.
Oh, nou ja, dat was het dus lief. Alive. Lief.
Ik weet niet zo goed of ik nou dead of alive ben. Want afgelopen week, ik heb dus nu officieel heb ik een bakvis in huis.
Een bakvis? Een maar bakvis. Wat houdt dat in?
Ik heb een puberdochter van bijna 13.
Oh, zo bedoel je.
En die is dus fan van de band Måneskin. Dat is die winnaar van het Songfestival.
Ja,
en die waren dus in Nederland. Ik zag in onze gezamenlijke redactie-app van RTL Boulevard... zag ik dat ze bij Radio 3 FM waren... Dus dat lees ik eigenlijk thuis voor de grap. Hey, die band is bij 3FM, maar wij wonen in Hilversum. God. En zij appt gelijk een vriendin. Kom, we gaan er. Pap, mag er naartoe? Mag er naartoe? Ah, pap, mag er naartoe?
Oh. Dus jij alle slaapzakken verstopt?
ga maar. Dus zij pakt de fiets en ze gaat die kant op.
Ja, wat moet je zeggen?
Dus aan de ene kant voel ik me dus wel een soort van alive. Dat ik het leuk vind dat ze met zwarte nagellak en zenuwachtig en stinkokseltjes die kant op gaat. Maar aan de andere kant komt dat moment van die brommers en scooters voor de deur komt ook wel dichterbij.
Oei, ja. Ja. Nou, gelukkig, ik heb twee zoons natuurlijk. Sam, die is 18 en Dex 11. Celine is 4, dus dat
duurt nog even.
Gelukkig nog even. Ik heb nog geen honkbalknubbel besteld. Maar
18 lijkt me sowieso al dat je kind 18 is.
Ja, dat is hij heeft zijn rijbewijs gehaald. Hij heeft nu in zo'n Golf GTI zo'n zwaar opgefokt ding. Dat ik zeg, doe je wel rustig. Maar ja, ik joyride in die bak van mijn moeder toen ik 15 was. En dan deed ik echt heel raar. Weet je wel, dus wat moet ik hem zeggen?
Ja,
ik hoop niet dat hij dit luistert overigens. Want dat, doe voorzichtig, hè? Zeg ik dan. En ik moet zeggen dat hij wel voor zijn leeftijd, hij is best wel volwassen, vind ik. Maar ja, tuurlijk, elke keel en misschien elk mens trapt is een keer, als je zo'n auto hebt, hem op zijn staart, toch? En ik zeg, nou, laten we dan een keer met z'n tweeën naar Duitsland rijden. Want het kan gewoon niet meer. Je kan gewoon niet nu hier in Nederland 180 over een N-weg gaan, een skeur en ook zelfs niet over de snelweg.
Nee,
dat kan gewoon niet. Dus daar houdt hij zich wel aan. Hij had één keer een bekeuringtje voor verkeerd parkeren, maar hij heeft nog geen snelheids...
Hoe zit jij daarbij eigenlijk? Dead or alive?
Ik zit er dead bij, maar dat komt meer doordat ik gisteren heb getennist met iemand die ik begeleid. Een meisje, Phyllis Vanenburg, de dochter van Gerald Vanenburg. Die ambieerde altijd
die goede tennis. Voetballer van
die hele goede voetballer.
En Nederlands elftal ook.
Die goud heeft gewonnen op een EK. Dus het is hem wel gelukt. En hij heeft haar altijd begeleid. En tot haar 22e ongeveer. En toen wilde ze stoppen. Ze vond het reizen rond de wereld, ze vond dat niet leuk. En haar passie lag echt bij zingen en liedjes schrijven. Dus daar ben ik met haar druk bezig mee bezig. Alleen ik wilde haar wel een keer zien tennissen. Ik heb zelf heel veel getennist vroeger. Ik heb nog nooit in mijn leven, en ik kan slecht tegen mijn verlies, maar zo dik van iemand verloren. En ik heb zoveel spierpijn, dus daardoor zit ik er dead bij. Maar niet door mijn kinderen.
Het heeft dus niks met vaderschap te maken.
Hoewel zij wel een soort van dochter is natuurlijk.
Maar je bent dus wel fanatiek in spelletjes.
Ik ben heel fanatiek, ja. Ja. Ik wil altijd winnen en verliezen is nooit leuk.
Zullen we dan gelijk maar beginnen met een dilemma spel?
Ja. Oh jee.
Dead or Alive. Het Dead or Alive dilemma spel.
Ja, dit is dus het Dead or Alive dilemma spel. En daar moet je dus aangeven of je er dood van gaat of dat je er juist heel veel energie van krijgt.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
En dan in één woord. Hè, en dan mag je daarna nog op dingen terugkomen. Dus gewoon dead, alive, punt.
Oké.
Ben je er klaar voor?
En het kan niet allebei, want in sommige... Soms dan ga je er...
Nee, je moet kiezen.
Je moet kiezen, oké.
Start de klok.
Tractaties maken.
Dead.
Zwemles.
Alive.
Alive?
Okay. Ja, dat leg ik uit.
Dat komt zo. De klasse-appgroepen.
Alive.
Wauw.
In het vliegtuig met je kind.
Alive.
Luiers verschonen.
Alive.
Avondeten.
Dead.
Maar daar ben jij blij mee. Huiswerk.
Alive.
Sport van je kind.
Alive.
En spreekbeurt van je kind.
Alive.
Playdates.
Alive.
Ah, dat waren ze. Jemig. Jij zegt maar alles alive.
Nou, bij twee niet, toch? Nee. Omdat het ook een heel leuke kant heeft vaak. En ik ben ook wel iemand die vaak naar de leukere kanten van iets kijkt. En ik heb echt... ik besefte me op een gegeven moment... Dit is de laatste poepluier. Die ga ik nooit meer krijgen. Want ik weet dat ik nu nooit meer kinderen ga krijgen. En dat vond ik ook wel weer zonde. Ik heb er altijd wel van genoten. Ik vond, op de een of andere manier. Dus dat vond ik bijvoorbeeld niet zo erg.
Maar jouw liefde voor het vaderschap gaat zo ver dat je zelfs... zwemles kan accepteren.
Nou, ik heb met Celaline heeft zo'n rescue cursus laatst gedaan. En daar is ze nu net mee klaar. Dus ik heb net echt... En dan moest ik er dagelijks om en om met mijn vrouw van school afhalen. En dan ging ze daar...
En rescue cursus, daar word je onder water vastgebonden?
Nou, daar zijn dus kindjes. Een soort van boeienkoning. Ja. Houdini. Houdini-les. Nee, er was daar echt een babytje. Hè, want die kunnen ook gewoon zwemmen. En die worden echt... Je maakt een koprol en dan moet je leren drijven. Dus je moet, als je in het water valt... Dus bijvoorbeeld hier in Amsterdam in de grachten... Dan leer je dat je dus niet in paniek raakt... Maar dat je gaat drijven. Dus je vliegtuigje heet het dan. Dan moet je op je rug gaan liggen. En ik mocht ook mee het bad in. Dat was een les van één op één. Dus met een lerares. En dat vond ik super tof. Want ik zag haar gewoon dat leren... En haar angst overwinnen... Ja, en ik vond mee dat bad ingaan. Ik vond het een feest. Dus dat was een leuke manier van zwemles.
Ja, oké. Maar dat is dus niet die standaard A-diploma.
Nee, dat heb ik geblokt. Dat is heel lang geleden. dat zou zeker een dead zijn geweest.
Nou ja, als ik dit verhaal hoor, denk ik... Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, het is gewoon zo'n zweterig, stinkerig zwembad vol met tokkies. Dat is wat ik zie.
Ja, met van die blauwe plastic
schoenen. Ja, met die blauwe schoenen aan die dan schuren.
Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat ik dan in de Albert Heijn liep daarna. Meneer. En dan had ik die blauwe kutdingen nog aan.
Ja, klopt. Oh, de hel.
Maar jij zegt zelfs appgroep van school alive.
Nou ja.
Doe normaal, man.
Nee, maar, nee. Het valt mij op. Ja, ik wil gewoon dat mijn kind... En ook, het gaat natuurlijk niet alleen dat mijn kind dit wel of niet weet. Maar ik wil wel aangesloten blijven. En ik heb dat vroeger, had je nog geen appgroep. En ik vind het gewoon heel leuk. Nee, maar ik vind het nu wel leuk. Want het is ook geen overdaad. Maar er staan wel de nuttige dingen. Anders vergeet ik weer iets. Ik ben vrij, niet erg van de structuur, laat ik het zo zeggen. Dus het helpt mij ook om dan weer dingen te onthouden. En ik zie leuke foto's, hoe het met haar op school gaat. En ze doen dat heel leuk. Het is totaal geen overdaad. En ik ben denk ik wel een van de mindere vaders. Toch is het gek dat daar dan wel altijd alle moeders in zitten. Maar nee, ik vind het leuk. Ik wil gewoon ook daarmee... Geef het er ook een signaal af dat je geïnteresseerd bent in je kind.
Ja, Erik, geef je een signaal af dat je geïnteresseerd bent.
Ja, niet dat ik het daarom per se doe, maar...
Erik kijkt nu echt met een blik van...
Ja, ik vraag gewoon ouderwets, hoe was het op school vandaag, liefie? En dan hoor ik het wel. Maar vind jij dan ook dat je, want dat is natuurlijk ook de trend die je nu heel erg ziet, dat je rapportcijfers bijvoorbeeld op je telefoon binnenkrijgt?
Nou, je hebt wel Parnassus en dan kan je dingen in checken. En nou, ik moet je wel zeggen dat mijn vrouw daar beter in is. Hè, en ook veel sneller en handiger. Dus dan kun je vaak, als hij een toets heeft gemaakt, bijvoorbeeld Dex, onze middelste, dan kun je bij wijze van spreken dezelfde, of een uur daarna al zien hoe die heeft gescoord.
Maar dat lijkt me dus als kind wel heftig, hoor, dat je dan eens een app, dat je ouders dan kunnen zien, ik heb een 2, terwijl je dan normaal, ik deed dat vroeger, dan had ik een 2 en dan dacht ik, dan moet ik er een 10 tegenover stellen en dan is het wel weer ergens een 5,5 gemiddeld.
Ja, maar dan moest je toch wel naar huis fietsen en dan kon je onderweg misschien nog een smoes verzinnen. Dat was dan je enige voordeel, maar dan ging je thuis toch wel vertellen dat je een 2 had gescoord.
Ja, maar dan stelde ik altijd zo lang mogelijk uit tot de laatste dag. Dan zei, morgen moet ik het weer ondertekend mee terug.
Nee, dat is hier onontkoombaar. Dat is misschien wel heftig, ja. Maar aan de andere kant heb je wel... veel beter zicht op je kind. En dan kan je zelf ook veel meer bijsturen. Dus, en dat is voor uiteindelijk voor bijvoorbeeld Dex, onze middelste, die heel gevoelig is. En
hoe
heel
oud
sensitief.
Is hij?
11.
Oh ja.
En vindt het wel ook toch stiekem heel fijn als hij ook een goed punt scoort. Maar hij heeft een beetje ADHD en of een beetje behoorlijk. En dan slikt hij ook een pilletje voor. Dus hij is gewoon niet van een structuur. Dat kunnen wij er ook niet inrammen. Als je dat zelf niet hebt, moet je niet gaan proberen... constant maar te snauwen op hem. Want hij kan daar gewoon niks aan doen.
Heeft hij van zijn vader.
En dan, absoluut. En van zijn moeder overigens ook. Hebben wij allebei. Ja, dan kun je het hem ook niet kwalijk nemen. Maar... Ik hoor mezelf ook wel eens zo tegen hem tekeer gaan als mijn moeder dat bijvoorbeeld bij mij deed. Maar dan denk ik, wacht even, nee, ik moet nu niet mezelf erop projecteren. Ik moet gewoon alleen maar naar hem persoonlijk kijken.
Want hoe doe je dat dan? Ga je dan samen met hem bijvoorbeeld topo leren of zo? Of?
Ja. Ja, dus samen topo leren. Dan moet ik zeggen dat hij het geluk heeft. Hij kan heel snel leren. Dus als ik met hem topo doe. Want ja, we gingen op een gegeven moment al die Oost-Europese landen die dan in onze tijd waren, die er ongeveer nog niet. Dus ik leerde dan ook weer van. De hoofdstad van Letland en alles. Weet je, dat moet je dan... Ik weet het nu niet eens meer. Maar dat
bij Selalin krijg je nog een keer dan.
Krijg ik het nog een keer. Ja.
Terug, ja.
Dan vergeet ik het waarschijnlijk weer meteen. Ik kom dan nooit. Ja. Nee, maar dat is... Dat is wel heel erg leuk. En dan merk ik dat hij ook trots is. Dan had hij het 10 en is hij toch blij. En dan geeft hem dat wat... Ja, dat maakt hem wat zelfverzekerder. En dan heeft hij dan juist weer nodig. Hij is daar wat... Selim maakt me totaal geen zorgen over. Want die staat een mannetje in alles wel. Of een vrouwtje. Maar hij heeft net even iets meer aandacht nodig.
Eén ding waar ik nog wel op terug wil komen is... je zei avondeten dad.
Oh ja. Ja. Even voor jouw achtergrondinformatie. Manuel zoekt altijd in deze podcast tegenstanders met vaders die dat verschrikkelijk vinden. Ik vind het fantastisch.
Nee, medestanders.
Medestanders, ja, maar precies. Maar medestanders dus die dat ook verschrikkelijk vinden. Net als jij. Ik vind het fantastisch. Dus ga je gang.
Nee, ik vind het... wat wij heel belangrijk vinden is om altijd samen te ontbijten en samen avond te eten. Maar er sluipen van die dingetjes in. Hè, niet dooreten. Gewoon... 10 keer hetzelfde moeten zeggen van... jongens, netjes, hè, wij hebben bepaalde normen en waarden... die wij belangrijk vinden om onze kinderen op te voeden. Hè, dus
zoals wat betreft eten?
Niet je linkerhand onder tafel. Doe je hand op tafel, een vuistje. Hè, dat hoeft dan niet per se, maar dan doe dat op tafel. Ga niet als een soort van bouwvakker zitten. Want als je later gewoon bij een vriendinnetje komt of ergens... ja, dan je let er toch op. Er zijn gewoon tafelmanieren en die willen wij in ieder geval... voor onze kinderen bijbrengen.
Krant onder de oksel?
Nee, dat nog net niet. We zijn niet. Ik zeg wel eens, vroeger kreeg je gewoon een zweep, hè?
Ja.
En ik zeg, doe het elke dag, moet ik hetzelfde zeggen, hè? En dan, daar word ik af en toe helemaal gek van. En dan is het weer niet dooreten. We hebben dus nu een timer ingevoerd. En dan is het gewoon luister. En het werkt als een trein. Je hebt 20 minuten. 20 minuten is gewoon heel erg normaal om je bord op te eten.
Ja.
Ben je als laatste klaar, dan moet je de tafel afruimen binnen die 20 minuten. Maar als je het niet redt, geen iPad, geen playdate, dan staat er een consequentie tegenover. Wij willen nooit straf zeggen, omdat dat dan weer net even...
En maar werkt het?
Dat werkt als een trein. En dan moet ik alleen wel de hele tijd zeggen... ja, nou moet je niet ineens zo belachelijk je mond gaan volproppen. Weet je?
Oh ja, dan krijg je dat weer.
En maar als jij dan de laatste bent, dan ben jij de Sjaak.
Ja. Maar dat gebeurt nooit, kan ik je vertellen. Want de kinderen die, niet omdat ik zo gigantisch eet, zo, als een bouwvakker in de binnen schrijft. Nee, maar de kinderen die zijn gewoon zo langzaam. En dan zitten ze weer te dralen en te dromen. En weer, Dex is zo'n enorme dromer. Die moet je gewoon echt 50 keer zeggen van, Dex, schiet nou eens op. Dan zijn wij al lang klaar, dus moet hij ongeveer nog beginnen. Ja. Op een gegeven moment, ja, dan ga je er zo aan irriteren. Moet je daar gewoon mee ophouden. En dan kan je maar beter niks doen en zeggen, kijk eens, hier staat de timer. En dan proberen rustig te blijven. Ja, en behalve eten is soms gewoon niet altijd hoor. Maar
ik ga dat een keer proberen.
Ja,
die timer.
Dat vind ik ook
een
timer moet je echt doen.
Ja, dat vind ik ook wel een goed idee. Maar bij jou eten ze ook niet. Hè? Bij mij,
nee, ze eten geen groenten. Nee. Als er dingetjes in de tomatensaus zitten, dan ik ben inmiddels al zover dat ik een staafmixer gebruik.
Maar hoe is dat bij jou ook?
Vreselijk.
Is dat bij jou ook dat ze niks meer
eten? Weet je, met champignons moet het eruit. Dus dan geeft die maar aan papa dan. Maar op zich, mijn dochtertje eet eigenlijk alles, die eet goed. Dex vindt dat iets moeilijker, maar het is bij mij vooral de snelheid en ook dat je een beetje netjes eet. En dat je dat dan gewoon constant elke dag, Dex is 11, maar nog steeds elke dag, weet je, je handen boven tafel, dat ik tegen mijn dochter zeg, nee, niet je vork rechts en dan een soort van gaan, één hand hier en... Nee, pak hem dan links alleen, je mes en dan voordoen. Nou, dat vind ik bij, zij is 4, hè, dus dat vind ik dan nog normaal.
Maar bij 11, dan maak ik me zorgen, want die van mij is dus 6... en die zit dus nog steeds elke dag met zijn handen in zijn kruis tijdens het eten. Ja, ik vind dat gewoon, hoe vaak kan ik dat herhalen? Elke dag.
Maar jij, dat vond jij wel alive? Jij bent toch helemaal van alive? Niet dat natuurlijk, maar dat is...
Nou ja, ik vind het gewoon lastig. Hij is gewoon heel eigen gereid en allemaal dat soort dingen. Maar ik vind het dan wel lastig dat ik hem nog steeds elke dag moet zeggen hoe hij zijn eten moet eten. En dat hij netjes moet zitten. Dan denk ik, hoezo blijft dat niet hangen?
Ja, ik snap daar ook niks van. Wij hebben bijvoorbeeld ook niet een regel, maar... dan zijn ze 's ochtends klaar, dan gaan ze hun tanden poetsen. Nou, dat gebeurt er bij ons in het bijkeukentje. Maar Dex, die loopt gewoon... Als hij aan het hardlopen is en hij ziet een vlinder, dan vergeet hij dat hij aan het hardlopen is. Hè? Zo is Dex. En dan zeg ik, ga nou niet met die tandenborstel lopen. Want één keer viel die zo half en dan kan het ding natuurlijk je keel inschieten. Dus je blijft daar bij die wasbak staan. Elke dag, zeg ik het. Ik word er gewoon helemaal gek van. En dan loopt hij weer rond en dan zit hij weer zijn zusje achterna. Ik zeg, Dex, waarom beklijft het niet? Ik zeg, waarom het niet beklijft, is omdat jij geen straf krijgt. En dan zeggen we wel straf. Want ik bedoel, als jij elke keer door het rode licht rijdt en je krijgt gewoon geen bekeuring, dan denk je, ja, dik fuck, ik rij elke dag door het rode licht, er gebeurt toch niks.
Ja.
Dus er moet op een gegeven moment, dan leg ik hem aan elkaar uit, en ik wil niet zo'n strenge, zeikerige vader zijn, maar dan leg ik wel uit, door straf ga jij het wel leren.
Ja.
En je weet hoe een hekel je vader eraan heeft om je te straffen. Hè, of dan met je af te spreken. Ja, dat zijn dan de consequenties. Wat vind jij dan dat er moet gebeuren als je dat weer doet? Nou, dan komt hij zelf met voorbeelden. En nou, daar gaan we ons dan ook aan houden. Maar het is zo moeilijk. Want dan denk je shit. En dan zie ik hem zielig kijken. En denk, oh, dan ben ik te streng. En dan je, ze weten precies waar ze je kunnen.
Ja, want ben je een strenge vader eigenlijk niet dus?
Nou, ik ben wel
consequent.
Ik ben wel consequent. Hoewel ik vind dat kinderen ook af en toe wel door de vingers heen verdienen. Dat je het moet laten gebeuren. Maar ik probeer wel heel consequent te zijn. Kijk, als hij zijn telefoon zelf pakt en dan spelletjes erop gaat spelen, dan krijgt hij echt straf. Dan ben ik echt boos, want hij weet echt dat
dat mag niet. Mag.
Nee, hij mag niet zelfs zijn telefoon pakken. Hij moet vragen of hij zijn telefoon mag pakken. Omdat we weten dat als hij hem pakt, dan gaat hij Brawl Stars en dan gaat hij alleen maar spelletjes spelen. Dus dat mag niet.
Ja.
Maar dat doet hij dan toch.
Ja.
Dan zeg ik, kijk, dan doe je het weer. Ik zeg, als jij bij mij in de auto zit, zelf naar de snoeptrommel lopen en zelf de roepjes pakken, dan gaan we gewoon niet doen. Je moet het vragen.
Ja.
En als je het vraagt, dan zijn we wel heel makkelijk. Tuurlijk, dan mag je best wel een dropje pakken, maar je moet het niet zelf doen.
Ja, ik merk nu dat ik dus bij de telefoon ben, die fase al voorbij. Telefoon en schaar ik iPad even onder diezelfde.
Ja, maar dat is door de leeftijd, of niet?
Nee, want Gijs is 10.
Oké, maar dan laat je dat gewoon helemaal los? Ook als hij gewoon...
Oh, Manuel, ja. Nee!
Maar als hij 3 uur... Maar dat kan toch niet?
Nee, nou, ik laat het niet helemaal los. Als ik hem een tijd lang achter dat ding zie zitten, dan moet hij er weer vanaf. Maar
je hebt geen timer en zo erop.
Manuel. Nee. Maar mag hij dan ook daarmee naar zijn eigen kamer toe?
Nee, precies.
Nee, dat
precies.
Niet.
Nee, toch?
Nee, oh, okay.
Nee, okay. Nee, dat,
in de woonkamer.
Nee, maar dat je het dan wel zelf nog enigszins onder controle kan houden.
Ja, maar ik had dus eerst wel van... je moet eerst vragen of je op de iPad mag. En
ja,
nu
precies.
Is dat er al helemaal verslonst. En zeker ook, ja, omdat hij toch een oudere zus ook heeft van bijna 13. En ja, die ga ik niet...
Ja, we hebben er een timer op gezet dat hij dus na een half uur valt hij uit. Dan kun je dus niet meer, dan kun je niet met bepaalde dingen erop, dus geen spelletjes meer spelen. Dan is gewoon zijn limiet op.
Ja.
En dan legt hij hem ook weg. En dan mag hij zelf wel kiezen wanneer hij het doet. Maar ja, dan is op een gegeven moment dus door de week heeft hij een half uur en het weekend heeft hij een uur.
Per dag?
Per dag. Op zijn iPad. En door de week is het een half uurtje. Nou, dan is het gewoon, ja, op is op. Lijkt de markt wel. Maar ja, want anders, hij verliest zich erin. Hij is zo verslaafd nu al aan alles wat een scherm...
Ja, maar dan heb je ook soms jezelf ermee. Want dan ben jij aan het koken. En dan denk je, ja, nu zou het wel ideaal zijn als die even op dat scherm zit.
Ja, maar dan dat is natuurlijk de iPad, hè. Dan heb je ook nog een tv. En dan tijdens het koken inderdaad met Celalyn. Dan kijkt hij samen met haar bijvoorbeeld Masha de Beer. Dat vindt ze helemaal te gek. Kijk, en dat vind ik anders... Ik kan niet tegen die hele heftige Lego Ninjago dingen.
Nee.
En dan denk ik, dat kan gewoon niet goed voor je zijn. Dus dan denk ik, als ze dan zoiets samen kijken... en dat hebben ze dan gevonden dat ze allebei wel leuk vinden...
Ja.
Voor nu, of Disney Channel niet te wild... Nou, dan is het natuurlijk heerlijk als ze daar samen even een half uur... en soms ook wel een uur achter zitten en je dan even eten kan maken. Ja.
Nou, we gaan nog heel even terug naar de basis. We zijn nu al helemaal in het heden terechtgekomen. We gaan nog even terug naar het verleden. Je zei het net al zelf, 18 jaar geleden werd jij voor het eerst vader.
Ja.
Ja, wat voor gevoel had jij erbij? Had jij meteen zo'n oergevoel van, ik ben vader en ik had het moeten worden? Of moest je er echt wel een beetje ingroeien in die rol?
Nee, ik ben echt wel, dat wist ik vroeger al heel snel. Ik heb een zwak, ja, dat klinkt heel gek. Ik heb een zwak voor kinderen en bejaarden. Dat heb ik mijn hele leven al. Dat heb ik mijn hele leven al gehad. En die wil ik helpen of die wil ik vrolijk maken. Of kinderen die zijn zo puur. En je bent zelf altijd nog een groot stuk kind. Moet je ook altijd de ruimte aangeven. Maar ik vond het bijvoorbeeld. Nou ja, goed, dan loop ik misschien iets te ver vooruit. Maar ik vond die bevalling. De bevalling op zich al vond ik fantastisch. Ik vond het totaal niet eng. De eerste met Wenny toen, ja, dat vond ik zoiets oers. En je kan natuurlijk niet zoveel doen. Je probeert maar gewoon. Hè. Zij wilde alleen mijn hand vasthouden en dat ik er aankeek. En dan gewoon heel hard knijpen in mijn hand. En dat was het. Nou ja, ja, dat doe je natuurlijk.
Ja.
Maar op een gegeven moment dat moment.
En aan welke helft stond je?
Aan de linker, aan de linkerkant.
Ja, ik bedoelde eigenlijk zeg maar aan de kant van het ongeluk of aan de andere kant.
Nee, ik stond wel bij haar. Ik stond wel bij het ongeluk. Nee, ik stond wel gewoon bij haar gezicht. Gewoon helemaal aan die kant stond ik. Ik denk al, ik zit even te fietsen.
Ja, nee, niet links of rechts.
Nee, maar op een gegeven moment, dan kwam die dokter binnen en hij kon Sam kon het laatste bochtje niet maken. En dus dan zetten ze zo'n zuignap op zijn hoofd. Dan wil je bijna die dokter door die kamer heen beuken. Want dat gaat echt. Hij zette zijn voet op de rand van het bed en begon zo te trekken. Dat is zo'n vacuumpompje, dat is zo'n draadje.
Ja.
En hij werd dus echt met zo'n conehead geboren. Want dat had hij de eerste dagen. Maar ja, anders kwam hij er gewoon niet uit. Dus dat was wel... Nou ja,
bizar is dat, hè?
Niet, dat was...
Maar vertelde ze jou ook dat dan wel weer wegtrekt?
Nee, tuurlijk niet.
Nee.
Maar alleen, dus ik ging natuurlijk wel vragen van... maar wat komt dit wel goed, weet je wel? Dat is normaal. Ik zeg, nou, ik vind het niet normaal.
Nee.
Dat is toch niet normaal? Dat ding schoot nog een keer los. Hoorde echt zo... hoorde je zo keihard. Ik denk, wow, doe even rustig. Want je raakt gewoon een beetje in paniek. Het is al je kind, terwijl je alleen allemaal haartjes ver weg nog ziet.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk...
Ik had precies hetzelfde bij mijn dochter Jip. Die werd dus ook met zo'n pomp... het zat allemaal klem en zo. Ja. En toen was ze dus geboren. Toen had ze zo'n smurfertoeter op haar hoofd.
Ja, maar het is toch niet normaal?
En, maar niemand zei tegen mij, dat die zei niet eens van het komt wel weer goed. Dus ik dacht, ik maakte toen een programma jong. Over jonge mensen met een bijzonder verhaal. En ik dacht, mijn eigen kind kan gewoon in jong.
Maar hoe lang heeft dat dan uiteindelijk geduurd?
Nou, dat duurt dat wordt steeds minder. Maar ik kan me dat niet precies herinneren. Maar misschien max een 2 weken of zo, denk ik. Of 3 weken.
Maar, en dan is maar een week of zo.
Ja, precies, een week. Zoiets.
Dus er bestaan geen foto's van de geboorte. Die zijn geschrapt. Nee, geboorte hadden wij helaas geen rol in de kamer.
Bij ons kreeg ze zo'n roze met blauw mutsje op. Waardoor het minder opviel.
Ja, we hebben natuurlijk wel een mutsje opgezet. Maar ik heb het niet. Nee, ik heb het niet. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat is wel grappig. Ja, grappig. Dat is wel... Vind ik heel mooi. Ik ben in zulke verschillende levensfases vader geworden. Dat is echt 18 jaar geleden. En dan 7 jaar en dan Dex. En dan weer 7 jaar en dan Sela Lin.
En want hoe is dat dan voor de tweede keer?
Ja, ik vond qua bevalling en qua wat ik kon doen. Ik vond de tweede keer, de eerste keer moest ik ook heel hard huilen. En de tweede keer, de eerste keer was er alleen wel een troubled situation tussen Wendy en mij. En ik was wel bij de bevalling, dus het was best wel, had natuurlijk een hele heftige onderlaag. En was ik niet helemaal vrij in hoe ik me voelde, terwijl dat wel gewoon zo was. Alleen bij Dex mocht ik zelf, want die gynaecoloog is een goede vriendin van Sophie. En die was alleen en ik kon gewoon echt letterlijk helpen. Dus ik stond aan de ene been en zij aan de andere been. En ja, het is echt een soort van Transformers. Hè? Dat je denkt van het kan er gewoon bijna niet uitkomen. En dan komt het zo'n bek omhoog, weken delen gaan. Dat is echt niet normaal. En ja. Ik vond het zo mooi dat ik gewoon echt... En mijn vrouw vond het ook helemaal niet erg. En zij zei ook echt, hoe vaak moet ik nog persen? Toen dacht ik, oké, moet ik heel in een flits, moet ik nu echt de waarheid vertellen? Ja, ik denk wel, nog 100 keer... Dus die keek me echt aan van, ja, want het ging zo langzaam. Maar ik zag het echt gewoon 2 millimeter en dan weer 1 millimeter terug. En dan weer, ja. En op een gegeven moment, ja, moet het geen vrouw wil uitscheuren. Maar het schijnt dat als je dat dan een beetje eromheen masseert en een beetje die rek maakt. En dat rustig op rek kan komen. Ja, dan, dus dat ging ook allemaal goed. Dus dat begeleidde Katinka mij natuurlijk in. En op een gegeven moment mocht ik dan echt Dex eruit halen. Ja, dat vond ik zoiets moois. Ik had hem op een gegeven moment... Ik kwam er een beetje gedraaid uit. En toen had ik een okseltje. En toen, ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was zoiets moois.
Ja, je zit het helemaal voor te doen met je handbewegen. Ja, voor de mensen die via YouTube kijken.
Ja. Dat was... Dat vond ik echt zo geweldig. Ja, en bij Sela Lin was het natuurlijk helemaal anders, want ze beviel bij iemand anders.
Ja. Waren jullie daar wel bij?
Nou, we mochten daar aanvankelijk bij zijn. En dat die vrouw vond het ook heel goed dat Sophie echt bij de bevalling was. Die vond het ook goed als ik erbij zou zijn. Maar ik zou dan met haar man, hè, dat was op papier de bedoeling, zou ik dan een kopje koffie gaan drinken. Want ja, het is ook zo heftig om daar dan echt aan de ongelukkant, zoals jij het net zo omschreef, te gaan staan.
Mooi. Subtiel, hè? Mooi. Heel subtiel.
Ja. Mooi.
Ik stond dus niet aan de ongelukkant, snap je.
Maar wij zouden dan een telefoontje krijgen. Wij zaten in een huis in Los Angeles en zij beviel in San Diego. Dat is 2,5 uur. 3 uur rijden. Dus wij hadden dat al een paar keer gereden, omdat we daar natuurlijk voor controles en met Sophie toen met de IVF allemaal naartoe moesten. Dus we hadden dat helemaal breken. Nou, als haar vliezen dan breken, hebben we tijd zat. Maar op een gegeven moment werden we gebeld van de vliezen zijn gebroken. Ze heeft meteen ontsluiting. Je moet nu komen. Dus wij de auto in. Was er 50 kilometer file. 50!
Oh, nee.
Dus wij zaten in die file echt ons helemaal op te vreten. En uiteindelijk kwamen we aan en toen was ze net 5 minuten geboren. En dat had gewoon zo moeten zijn. Want anders hadden we daar ook bij gestaan. Dan was het misschien toch ongemakkelijk geweest. Ja. En we kwamen binnen en Sophie mocht haar meteen van de buik van Jessica, de draagmoeder, oppakken. En toen had ze het meteen op haar blote buik gelegd. En ik stond erbij en ik was alleen maar aan het snikken natuurlijk. En ja... Een dochter, weet je wel. Dus dat zijn 3 hele verschillende manieren.
Hoe dat is als je dan opeens een dochter hebt als vader, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst, je hebt al wat tips gegeven, maar nog een tip.
Dead or Alive.
De waarom hebben ze mij dat nooit verteld tip voor aanstaande vaders.
Alive.
Ja, er zijn namelijk ook heel veel vaders en moeders die luisteren. Nou, die zitten al zelf in de situatie dat ze kinderen hebben. Maar er zijn wellicht ook heel veel vaders die naar deze podcast luisteren, die aan dat avontuur onderweg zijn of daar ooit aan willen beginnen. Nou, dan zijn er heel veel tips te bedenken die je graag had willen weten als aanstaande vader. Dus, Xander, het podium is voor jou. Welke tip heb jij van, nou, dat hadden ze me echt moeten vertellen, mijn wijsheid?
Oh jeetje. Nou, ik weet wel, er is misschien één simpele praktische tip. Dat is als de tandjes doorkomen, dan heb je een bepaald... God, nou weet ik niet meer hoe dat heet. Ik weet dat het...
Lekker handig.
Dat het deed dus blauw met dental, heet dat geloof ik. En dat kan je dan, dat is homeopathisch. En dat kan je op die beginnende tandjes of op die plekjes smeren. En dan worden ze echt rustig van. En dat helpt echt. Dus dat is een...
Pure alcohol.
Ja, precies. Valium. Valiumdruppels. Nee, maar wat de tip is eigenlijk vanuit mezelf, mijn eigen ervaring, is dat je heel vaak... En dat gebeurt, en het gebeurt helaas nog steeds veel te vaak, ook excessief, dat je je eigen tekortkomingen gaat projecteren op je kinderen. He, je eigen frustraties, je eigen verleden, je eigen... soms is het in sommige ernstige gevallen wel eens agressie. Ik heb dat zelf in mindere en in kleinere mate ook gehad, dat ik dacht, ik zit niet lekker in mijn vel. Dat was voor mij echt bewustwording. En dan ging ik dus dat gewoon op mijn kinderen wel eens afreageren. En daar ben ik mezelf al zo bewust van geworden. En dat is gewoon een tip. Op het moment dat je dat... Het wordt namelijk alleen maar erger als je het doet. Want je voelt je ook schuldig. En dan kom je in zo'n vicieuze cirkel. En dan blijf je het doen. En op een gegeven moment ben ik daar resoluut tijdens Sam al mee gestopt. En dat geeft zoveel rust. Want je voelt je gewoon ook echt beter over jezelf. En dat stukje bewustwording, die tip is volgens mij wel belangrijk om te geven.
Je raakt aan, je zegt van, mijn verleden neem je mee. Laten we het daar even over hebben.
De onvermijdelijke papa.
Ik lijk steeds meer op jou.
Vraag.
Ja, is dat zo of is dat niet zo?
Ja. En dat is aan de ene kant heel mooi. En aan de andere kant, alles wat je irritant vond en waar je voor vreesde misschien, gebeurt wel.
Waar doel je dan op?
Nou, ik kan bij mijn vader is 78. En die kan heel veel aan het woord zijn. En heel veel praten. En
heb jij geen last van?
En mensen...
Nee. Zit helemaal niet in de familie.
Valt rustig mee. Maar jullie kunnen hierin knippen, toch?
Ja.
Oh my god.
Nee, is goed juist. Maar goed, die kan veel praten.
Dat podcast is heel handig, hoor.
Nee, maar dat is wel zo wat ik dan bij mezelf... Kijk, nu doe ik het dus ook. En nu... Ja, dus dat zijn wel... Kijk, wij lijken sowieso wel in manier van bewegen en doen en praten. Onze stemmen. Hoe we zijn ook qua karakter lijken we zeker op elkaar. Maar ja, je kan ook dingen waar je heel erg aan hem stoorde toen je wat jonger was. En ja, nu ben je zelf dan wat ouder. Denk je, ja, ik doe het nu gewoon zelf eigenlijk ook.
Zoals? Behalve dat praten?
Er is wel... maar het is meer ook... Er zijn dingen van
Nee,
ik zat te denken, maar daar kwam nog niks.
Oh.
Het is meer een manier van kijken, van doen. Bijvoorbeeld mijn stem verheffen. Hè? Ik kan best wel tegen mijn kinderen. Zo ben ik ook opgevoed. Ik heb een oudere broer, dus ik moest ook echt voor mijn woord schreeuwen soms. Hè? Ertussendoor. Dus dat doe ik soms ook. Dat ik echt met stem verhef en ik heb een harde stem. Hè, dus dat probeer ik echt wel ook minder te doen. Maar dan dat doe ik dus ook.
Maar als je geïrriteerd bent... Dan
als ik boos ben en als ik dat nu doe, dan slaat die microfoon dood. Maar dan zeg ik, Dex, Jezus, weet je wel. En dan dat kan ik doen. En,
ja.
En dat is soms ook echt maar de enige manier om... Maar is dat eenmaal? Nou ja, als je eenmaal gaat schreeuwen... Dan is voor een kind schreeuwen dus... Dan moet je stoppen, dus moet je altijd schreeuwen. Want ja. Als je nog niet schreeuwt, is het dus nog niet zo heel erg. En dat is dus best wel irritant. Dus daar ben ik nu ook, dat ik dat bijna niet meer doe. Alleen ja, daar lijk ik wel in op mijn vader.
Want die deed dat
en,
ook.
En die deed Sander. Dat ook, ja. Ja, precies, Sander. En dan een hart. Van, en schelden. En ja. En dat was ook terecht hoor, in heel veel gevallen. Dus ik,
maar hoe,
ik
heb, hoe kijk je daar nu dan op terug?
Ah, maar dat had ik echt wel verdiend hoor. Ik vind best wel. Ik vind je moet niet als een natte washand je kinderen opvoeden. Want daar hebben ze niks aan. Je moet wel een stukje frustratie, tolerantie opbouwen bij ze. Want als alles maar goed is en alles gaat met. Ja, ja,
zachte hand.
Een beetje met een zachte hand. Dat, ja. Dan komt er ook niet echt heel veel eelt op de ziel, toch? Het moet wel een beetje dat ze hun grenzen weten. En ja.
En dat moet vooral van de vader vandaan komen.
Nou, dat vind ik niet. Maar in ons geval is dat ik heb gewoon wel een hardere stem. En Sophie zegt ook wel eens tegen mij: ja, weet je, ze luisteren veel beter naar jou. Want ik heb gewoon niet zo'n harde stem. En dan zeg ik: ja, dat is ook niet fijn. Want je moet, hè, ze moeten natuurlijk net zo goed naar de moeder luisteren. Dus daar heb ik ook wel een aanpassing in gedaan. Dus dat was ook een reden om dat niet meer te doen. Ten eerste is het natuurlijk gewoon niet goed om alleen maar met stemverhef je gelijk te kunnen halen. Nee. Maar ja. Sophie, die dat gaat nu beter, laat ik het zo zeggen.
En is je band met je vader veranderd nu je dan dus zelf kinderen hebt? Heb je natuurlijk al heel lang.
Nou ja, er is natuurlijk wel zeker bewustwording. Hè? Dat je denkt van jeetje, dat heb jij ook allemaal moeten doen. En ik denk heel vaak aan in leeftijden. Van ik ben nu, jeetje, toen was jij gewoon 29 toen jij mij kreeg. En zo oud was ik ook toen ik Sam kreeg. Ja. Hè, en daar zitten allemaal precies 30 jaar. Ja, 30 jaar is dat tussen. Dus dat is echt. Dan denk ik, oh, jij was ook zo jong. Hoe deed je dat dan? En dat vraag ik ook wel eens aan hem. En soms zegt hij ook gewoon, ja, van. Hij probeerde zich natuurlijk aan regels te houden. Mijn vader was heel veel weg. Mijn moeder die voedde ons meer op. En hij was op zakenreis of van 7 uur tot 7 uur 's avonds voor zijn werk vaak weg. Maar ja, soms doe je ook maar wat, hè?
Ja, we doen allemaal maar wat.
We doen allemaal maar wat. En soms heb ik ook geen zin om strikt te zijn, want daar heb ik er geen energie voor. En soms heb ik geen zin om consequent te zijn, want dan denk ik, ach joh, laat maar zitten, want ik heb nu genoeg aan mijn eigen sores. Dus dat, ja, dat gebeurt natuurlijk.
En nou, dit is eigenlijk in de tegengestelde richting van dit programma, in het programma onderdeel in. Je hebt natuurlijk een zoon van 18, had je net ja. Over Sam. Zie je dan nu ook al echt dingen van jezelf in hem terug, nu die al volwassen is?
Ja, dat zien we zeker. Wij lijken echt qua karakter en qua manier van bewegen en hoe we zijn. En ook uiterlijk. Ik zeg dat vanaf zijn neus naar boven is het echt Wendy. En de rest, ja, dat ben ik. Dat is echt bizar.
Tot aan zijn tenen.
En we kunnen het. Ja, dat hoop ik niet voor hem. Maar, maar hij is echt. Ja, we kunnen. We zijn nog niet zo lang geleden, een maand geleden of zo, zijn we weekend samen weggegaan. Vader-zoon weekend. En,
doe je dat regelmatig?
Nou, dat proberen we wel. Wij hadden echt een soort van creatief weekend. Want hij schrijft zelf ook. Hè. Hij rapt en hij zingt ook. En hij schrijft zijn eigen teksten. Dus we wilden een soort van samen eens een keer een creatief weekend met z'n tweeën doen. Dat hadden we nog nooit gedaan. Dus het was superleuk. Ja, en dan merk je gewoon dat we gewoon dezelfde flow hebben. We zijn allebei echt wel heel, ja, hoe moet ik dat noemen? Relaxed, laissez-faire, weet je wel. We doen gewoon waar we zin in hebben. Misschien ook wel een beetje mannen onderling. Gewoon geen programma. Gewoon doen wat op dat moment opkomt. En dat ja, dan merk je ook. En dan hebben we ook wandelingen gemaakt en gewoon veel gekletst. En ja, dat
hoe is dat dan
leuk.
Als je zoon dan een beetje hetzelfde pad kiest als jij?
Nou, Dat is absoluut geen dat was niet iets wat ik ook wilde of zo per se. Want hij moet lekker doen wat hij zelf wil. Maar
nee, maar blijkbaar kiest hij dit.
Ja,
dus.
Nou ja, hij heeft van twee kanten natuurlijk wel een beetje dat hè, hij heeft ook geacteerd. En hij vindt presenteren leuk. En hij zegt, maar wat moet ik dan kiezen? Ik zeg, joh, laat je niet wijs maken door wie dan ook dat je moet kiezen. Want dat je maar in één ding goed, hè, de zaak is goed kan zijn. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En als je dat allemaal tegelijk leuk vindt, moet je dat vooral doen. En laat je niemand vertellen dat het niet mag, dat je moet kiezen. Maar ja, dat nou, ik vind gewoon. Tuurlijk is het leuk om te zien dat hij op je lijkt, om daarop terug te komen. Maar hij moet ook zeker gewoon zichzelf zijn en op zichzelf lijken. En dat gewoon, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat hij zijn eigen identiteit, zijn eigen ik heeft.
Daarnet gooide je nog iets op. Ik heb een dochter en dan ben ik toch een andere papa. Ben ik toch wel benieuwd. Is dat zo? Ben je dan word je dan anders als vader?
Nou, nu valt dat nog wel mee. Ik denk als ze ouder worden. Jij vertelde net dat je dochter in een slaapzak bij een Maneskin.
Het was overdag, dus het was niet in een slaapzak. Maar ze stond daar wel bij de bussen te wachten.
Maar het is wel een... Ja, of dat je ineens zo'n brommetje, ja, nou, ding dong.
Hou op, daar ben ik nog net.
Hé, ouwe, ik kom je dochter halen. Ja, dan, mijn schoonvader, dat was wel grappig, die heeft 3 dochters.
Ja.
En die zei tegen mij van, wat hij altijd het eerste deed als er een jongen kwam. Zeg, je moest altijd eerst het gras maaien. Dat vond ik zo mooi, dat ga ik ook doen.
Dat heb jij dus ook moeten doen.
Die ga ik jatten. Nee, ik was al wat ouder. Maar vroeger, die jonge gastjes, eerst gras maaien. Vond ik heel grappig.
Ja.
Dat die altijd een soort van eerst een stukje overhand al wilde hebben. Ja, nee, maar het lijkt me gewoon bij een dochter nu. Zij is echt een meisje wat heel goed voor zichzelf kan opkomen. Is heel sociaal, heel vrij. Dus ik maak me over haar gewoon geen zorgen. Tot nu, maar ja, als we straks mannen en de kop make-up en ze gaan kijken, oh, dat is dus mooi. Die meisjes zien er zo uit en ze gaan, dat heeft ze allemaal nog niet. Dat lijkt me wel pittig. Ja. Die is slanker dan ik en die is dat denk ik dat ik wel dat ik daar heel veel energie in ga stoppen en heel veel liefde om haar. Ik probeer dat nu al te doen. Niet te overdadig, maar wat ben je mooi, hè? Dat je dat wel tegen je kinderen zegt.
Ja.
En niet dat ze dan per se denken dat ze de allermooiste van de wereld zijn. Maar je bent echt mooi en met kleren helemaal uitzoeken. En dat is zo anders dan bij jongens. Ja. Dus dan vind ik wel dat je... Ik ben ietsje zachter voor mijn dochter dan voor de jongens.
Ja, ik merk dat verschil heel erg. Dat ik veel zachter ben voor mijn dochter dan bij mijn zoon. Ja, flikker op. Doe even normaal.
Ja, dat is waar. Dat is ook wel
terwijl
waar,
hij is jonger dan zij. En toch doe ik naar hem harder dan naar haar.
Ja, ik doe dat eigenlijk ook wel. Dat is ook zo dat ik tegen Dex van... jij is man zien, een soort wijvenman, schiet op. Hè?
Ja.
En dan best wel van die... Van, ja, zit je nou weer te janken, jongen? Wat zit je nou... ik kan best wel daarin af en toe eens... dit is voor mij wel de grens om maar hard zijn. Van, kom op nou, weet je.
Ja.
Maar hij is gewoon... veel gevoel. Ik denk dat zij daar beter tegen zou kunnen.
Dat is bij mij exact hetzelfde.
Dan hij.
Nou, het zit weer lekker op één lijn.
Dus dan denk ik
ga even koffie halen, want ik durf een blokje op. Sorry,
Nee, ik ben gewoon heel zachtaardig en lief tegen mijn zoontje, want ik ben gewoon een homovader, weet je.
Dus ja, je schreeuwt nooit.
Nee, jawel, ik schreeuw zeker wel.
Ik ken een paar homovrienden die kunnen vrij pittig zijn, hoor. Ja,
ik ook.
Daarover gesproken.
Dead or Alive. Oeh, papa. Dead or Alive. Oeh, daddy. Zo, papa, kom jij maar eens even lekker hier.
Nou, we gaan het onderwerp seks gaan we aansnijden. Maar voordat we daar aankomen... het is voor jou dus al 18 jaar geleden. Had jij het gevoel, dat hoor je heel vaak... dat als je eenmaal vader wordt... of je loopt met een kinderwagen of met een kind of een baby op je arm door het park... dat je ineens toch weer een soort seksuele aantrekkingskracht ervaart bij vrouwen. Hoe was het bij jou?
Omdat je dan je vruchtbaarheid bewezen? Of hoe bedoel je?
Dat dan misschien? Toch, of misschien dat het dat is, of dat vrouwen dan toch denken, nou wat super zoet zo'n papa.
Ja, dat is, ik heb ook een hond. Het werkt bij een hond ook. En bij sommige vrouwen die zwijmelen gewoon bij mannen met een heel klein, hele grote, lange mannen met een heel klein babytje zo. En dan Dat is blijkbaar, werkt dat erotiserend. Heb ik daar niet echt op gelet of zo. Het is ook wel lang geleden. Of dat nou in het bijzonder zo was. Nee, maar ik weet dat wel. Je hebt natuurlijk allemaal, als we de foto's zien van een heel klein... mijn vrouw zegt het ook altijd. Kijk dan, zo'n hele grote, stoere man met zo'n klein babytje. Ah, weet je wel, dat gebeurt gewoon wel. Maar nee. Of dat nou de seksuele aantrekkingskracht vergroten, dat...
Daar heb je die hond voor.
Dat weet ik precies. Ja, daar heb ik die hond voor ook op gekocht. Nee.
Ja. Oh, dat was de reden. Nou, nee. Goed, we hebben over seksuele aantrekkingskracht gesproken. We hebben het hier in de podcast ook elke week met... als een nieuw leven begint, dan eindigt er een ander leven, namelijk het seksleven.
Nee, joh. Nee.
Oké, okay, nou heel goed. Oh. Je beantwoordt de vraag al.
Ik vond een zwangere vrouw, hè, of ik vind een zwangere vrouw, mijn vrouw, of Wendy toen de tijd, maar ik kan natuurlijk alleen even aan Sophie denken, vond ik zo aantrekkelijk. Ik vond dat echt opwindend. Gewoon de moeder van je kind, zwanger, en toch, daar werd de sex drive niet minder van, vond ik. Natuurlijk moest je wel een beetje op het einde van de zwangerschap een beetje uitkijken. Maar ja, daar vond je dan ook wel weer wat op. He, dan is de zijligging is dan erg goed om te doen. Maar ook daarna, ja, het ligt er natuurlijk aan. Ik vond het daarna ook niet. Ik vond Sophie ook helemaal niet veranderd of zo. Die is lichamelijk ook helemaal niet veranderd. He, want ja. Dus ik dat is totaal niet veranderd. Mijn seksleven.
Maar ook niet, ik vind de zwangere vrouw vind ik ook aantrekkelijk. En daarna vind ik mijn vrouw ook nog steeds aantrekkelijk. Maar nu hebben we wel altijd kinderen over de vloer. Kinderen die tot een uur of 11 beneden zitten.
Nee, dat is natuurlijk wel zo. Het is wel dat, maar dat moment was het er niet. Maar nu ook. Er is altijd wel een kind die even naar beneden... We kennen allemaal de momenten dat je net... een soort van met een voorspel bent begonnen. En dat het zo van net van op het punt van het gebeuren staat. En dan ineens... papa! Of zo, weet je wel. Maar ja, dat is gewoon echt een dooddoener. Weet je dan. En ik kan dan wel nog als man... Nou ja, als je met de daad bezig bent, dat ik denk van ja, godverdomme, het gaat me toch niet gebeuren dat ik nu niet gewoon hem kan volmaken. Maar Sophie is meteen klaar dan, weet je wel, dat kan niet. En dan denk ik, oh shit. En dan zeg ik, nee joh, ze komen niet naar boven, zeker weten we niet.
Dan zie je toch zo'n schim in één keer.
Helemaal in die drive, nee, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Maar dat ja, er zijn wel minder momenten. En je moet zelf ook wel het moment creëren. Hè. Je moet blijven elkaar blijven zien. En je moet dingen niet de slaapkamer in meenemen. Je moet soms inderdaad wel iets meer een moment creëren. Dan dat je vroeger al in de witte broodsweken als twee rijpe pubers overal door het huis in elk hoekje. Dat hoeft voor mij... op een gegeven moment ook echt niet meer op die manier. Het wordt meer kwaliteit, dat vind ik wel. Dan de kwantiteit is dan wel iets minder, ja.
Maar dan plannen jullie ook nog wel gewoon date nights in... of dat je samen uit eten gaat, dat je nog wel dingen onderneemt?
Ja, nou ja, wij zijn vandaag 11 jaar getrouwd.
Oh?
Precies, vandaag. Dus
en dan zit je met twee mannen te praten.
Ja, maar er is nog genoeg tijd over. Hè. Het is nog, dus we gaan wel nu op date...
Heb je dan iets gepland?
Nou, ik heb wel een restaurantje wat ik leuk vind. We gaan gewoon niet heel fancy of zo. En daar gaan we samen heen. En dan nog gewoon... Ja, ik hou meer altijd van de kleine dingen die wij romantisch vinden... door hoe het eruit ziet. En dan... Ja, ik ben niet zo van... Ik land met een helikopter en ik strooi 50 miljoen rozenblaadjes. Dat vind ik dan een beetje over de top. Het is gewoon... Probeer het zo puur mogelijk en zo echt mogelijk te doen. Dat doen we bij elkaar.
Maar qua kleine dingen, schrijf je dan een kaartje? Of zeg je vanavond dan iets? Of,
ja, dan, nee, ik denk dat ik iets zeg. Ja, oh ja. En het kan ook zijn, maar dat doe ik sowieso. Want ik af en toe iets schrijf. Maar dan moet het wel handgeschreven zijn. Dan moet het geen app zijn. Want appjes en kattenbelletjes doe je wel naar elkaar natuurlijk. Dat is ook lief. Alleen ik zou het wel weer iets vaker mogen doen, eerlijk gezegd.
Doe het vanavond.
Ja, vanavond doe ik het. Ja. En dan zeggen de mannen, punten scoren. Punten scoren. Ja, zo noemen die mannen het allemaal. Ik heb nooit een partij punten gescoord, joh.
Dat is wel echt zo. Het is precies zoals het is. Ja, is toch? Ja,
maar dat geldt toch voor jou net zo goed, of niet?
Iedereen zegt dat
ook. Nou ja, bij mij geldt dat natuurlijk ook. Maar ik zit in een... Ja, het is bij mij misschien... Misschien ben ik daar dan ook wat meer gevoelig in. Kijk, ik ben ook een hork. Hè? Laat me dat duidelijk zo. Of ook een hork. Ik steek. Ik ben een hork. Ik vergeet altijd dingen. Denk, oh ja.
Dankjewel, hè?
Nee. Maar ik denk altijd... Goh, ik zou misschien daar wat meer ontwikkeld in moeten zijn. Want dan zeg ik... voor mij staat er niks tegenover. Ik wil dan wat liefst voor mijn geliefde doen. En dan heb ik inderdaad een heel stelletje hetero vrienden zeggen... Nou, ik heb weer gescoord. Want dit. Ja, dat
ja maar heb je dan niet ook... Je hebt toch ook vaak dat in een relatie met een man... Dat de ene iets meer de mannelijke... kant is en of is dat niet zo? Is dat
ja, het zou gewoon heel praktisch zijn als dat er met alles zo zou gaan. Dat je kunt zeggen, nou jij bent het mannetje, jij bent het vrouwtje en dat ja. is de verdeling. Maar dat is dus bij heel veel verschillende dingen. Kijk, ik heb dan bijvoorbeeld niks met het huishouden, maar dan...
Je houdt wel van Britney Spears.
Nou ja, dus. Maar dan is mijn liefje bijvoorbeeld, die heeft dan toch wat meer de mannelijke sex drive. Dat ben ik weer wat vrouwelijker in. Dus het is niet dat je... we hebben allebei iets. Okay. Ja, heel ingewikkeld eigenlijk wel.
Ja.
Wel Erik.
Gek.
Ja, maar ik bedoel, ik zit er nog even over na te denken. Je hebt er gewoon evenveel libido als man. Maar als man heb je 5 keer zoveel testosteron. Ja. Dat hebben ze wel eens gemeten. Dat heb jij dan toch ook gewoon?
Nou, ik heb daar nog nooit een soort onderzoek naar laten doen. Maar als je het bij ons twee vergelijkt, dan heeft mijn liefje... Die wil eigenlijk altijd wel. En ik heb toch heel vaak dat ik denk... Nou, ik vind Netflix op zich ook wel leuk vanavond. Okay. Dus misschien is dat gewoon persoonlijk. Ja, je hoort trouwens ook heel veel vrouwen... die vaker zin hebben dan de man. Dus het kan wel eens...
Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja.
Die kennen wij dan niet.
Nee.
Ja, ik ben soms ook gewoon moe. Maar goed. Jongens, ik ga gewoon. Heel veel succes. Nee. We gaan afsluiten. We gaan afsluiten voordat het niveau van deze podcast tot het dieptepunt gaat. Nee, we hebben dus om het positief af te sluiten. Overigens was jij sowieso heel positief over het vaderschap. En dat horen we ook wel eens anders. Maar wat we altijd zeggen, ja, het is soms verschrikkelijk. Gebroken nachten, poepluiers, alles. Maar je krijgt er toch zoveel voor terug, wordt er dan gezegd. Dus hierbij, het podium voor jou. Wat krijg je er dan voor terug? En een knuffel of een prestatie? Nou, iets in die categorie.
Ik heb meer dat ik... Eerst leef je alleen maar voor jezelf. En is dat wat egocentrischer. En dan is... Ik heb er best wel wat liedjes over geschreven voor elk kind dan. Maar dan is je hart eigenlijk alleen maar van jezelf. En op het moment dat er kinderen komen, dan is je hart niet meer van jezelf. Die is van je kinderen. En dat is een zo'n diep geworteld gevoel. Het gevoel van familie, van samen zijn. Van dat je ook een goede vader wil zijn. Maar dat het bij je hoort. Dat het wel een soort van product is van de liefde. Een samensmelting van Sophie en mij. In het geval van Dex en Celine dan. Ja, dat is alleen dat gevoel wat je ervoor terugkrijgt. Dat de zin van het bestaan. Hè, want ik ben iemand die veel liever voor iemand anders leeft dan voor mezelf. Dus dan... Dat geeft mij gewoon veel meer zingeving in het leven. De kinderen. Dus ik weet niet of dat een goed antwoord is. Maar...
Nee, ja. Begin maar even overnieuw.
Nog een keer. Nee, heel mooi.
Heel mooi. Zullen
jullie zo kijken?
Nee, maar... nee echt. We sluiten af met Onze Vader.
Onze Vader?
Ja. Hier krijgen we namelijk van onze vaders in dit seizoen wijsheden die de eerste 10 geboden vormen voor de luisterende vader. Een tip, een wijsheid, een tegeltjeswijsheid. Ja. Dat is het eigenlijk.
Moet ik hem even goed formuleren. Wat ik belangrijk vind en wat ik mezelf heb gerealiseerd. Laat niet het beste van jezelf in je kind naar boven komen, maar het beste van het kind zelf. Zit te denken, zeg ik het nou goed? Ja,
je zegt het heel goed. Maar leg even, licht dat even toe.
Nou, heel vaak wil je dat, dus als je wil dat je kinderen op je lijken, dan, dus je push je een kant op die jij wil. Hè? Dus qua trots en qua ego willen vaders vaak, zet me op een voetstuk. Mijn vader is mijn allergrootste held door wat hij allemaal kan. Maar eigenlijk moet je het stukje held en het kind zelf zoeken en het... En kijken naar het kind. Want het kind wil misschien wel heel iets anders. Jij wil voetballen, je moet op voetbal. Want je vader was er zo goed in, dus jij moet het ook doen. Hè, de beste eigenschappen die jij hebt, die vind je dan een soort van bijna narcistisch dat jouw kind dat ook moet hebben, terwijl die misschien heel anders denkt. En misschien een hele andere karaktereigenschappen heeft en talenten. En daar moet je dan dus naar kijken en niet naar wat je zelf wil.
Dus haal niet het beste van jezelf in je kind naar boven, maar haal het beste van het kind in het kind naar boven.
Dat is het, exact. Ja.
Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
We hebben schoon een uur vol geluld.
Ja, echt?
Ja.
Holy. Oké.
Ja, dus ik weet niet of er nog luisteraars over zijn. Wow.
En moet ik de huishoudelijke mededeling doen? Ja, en mochten er nog luisteraars over zijn, wat we heel graag hopen, beluister vooral de andere afleveringen terug. En volg ons ook via Instagram, via @deadoralive, de podcast.
Ja, en geef ons een duimpje in de podcast.
5 sterren, alles.
Alles. Wil jij nog iets kwijt?
Ja, zeker. 5 sterren. 5 sterren moeten in. Was dit gewoon live ook? Wat leuk.
Ja.
Oh, dat vind ik echt leuk. Ja.
Of wou je er nog iets uitknippen?
Nee, helemaal niet. Maar je hebt wel eens podcasts die je opneemt en dan wordt het allemaal daarna nog geknipt en geknipt. Maar dit is gewoon puur en
dit
echt.
Is, wat je ziet, wat je niet. Kent.
Ja, dit vind ik leuk.
Stoere mannentaal.
Hoppakee.
En kwetsbaar ook.
Nee, maar ik vind het mooi. Want hoe vaak ga je nou met mannen zitten en dan ga je echt zo op dat onderwerp in. Meestal zeg je, joh, een biertje of hop, we gaan er weer een spelletje doen of iets anders. Ik vind het ook wel, ik hou er wel van om wat dieper op in te gaan.
Bij deze.
Tot de volgende week.
Tot de volgende week.
Bye.
De volgende keer praten we papa's met Charlie Luske. Hij is zanger, maar hij kan ook piano spelen, presenteren en slappe ouwe hoeren. Nou, dat komt goed uit bij een podcast. Charlie is de papa van Billy en Bobby.
Ik wilde nooit kinderen. Helemaal absoluut zeker niet. Nee, echt gewoon dus dat je zegt, nou, ik heb niet echt een kinderwens. Nee, ik heb een niet-kinderwens.
Tot volgende week.
Dead or Alive.
En vergeet niet te abonneren. Dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje Dead or Alive, de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei!